Zeg, ja, dat wil ik aan het eind van de dienst zeker voor bidden, maar dat is natuurlijk wel waar. Wie heeft er iets gedaan vanochtend met Moederdag? Oh, 3-4 randjes. Oh, toch wel wat meer, hè? Ja. Ja, wij ook wel. Dank jullie wel. Mooi. En er volgt nog meer. Maar het is ook zendingszondag. En niet alleen vandaag, natuurlijk eigenlijk alle zondagen op een of andere manier. Of alle dagen van de week, kan ik beter zeggen. Maar op deze zondag willen we daar wel specifiek bij stilstaan. Maar ik wil eerst wat delen met jullie. Ik wil het vragen. Weet iemand wat er op deze foto staat? Wil jij hem opstarten? Niet zoveel. Nee. Niet die. Die komt straks. Ik ben benieuwd of iemand het weet. Jullie zijn benieuwd wat het wordt. Ook niet die. Nee, die komt ook straks. Die. Nou, 400 mensen. Wat is dit? Sorry? Nee, niets in Israël, nee. Ik zal een hint geven. Ciao bella. Het is in Italië. Wat is dit? Klooster van? Rome, nee. Is Peter Burgers in de zaal? Die zou het denk ik wel weten. Van Benedictus. Ja, inderdaad. En wie weet waarom dat klooster van de Benedictijnen juist daar is gebouwd? Nee? Hierom. Het is precies boven de grot gebouwd waar Benedictus in zijn 20e jaren zich 3 jaar lang voor gebed en meditatie en visie zoeken zich teruggetrokken heeft. In die grot, 3 jaar lang. En vrienden van hem gaven hem dan water en brood. En daar heeft hij gezeten. Het is op een gegeven moment een soort bedevaartsoord geworden. En hij heeft dan de Benedictijnse orde opgezet met allerlei leefregels naar het evangelie. En 1 uitspraak van hem is wereldberoemd geworden. In het Latijn. Dus kijk maar aan, van, waar heb jij het over, joh? Ja, ik hoor hem. Ora et labora. Juist, dat is hem. En dat is het thema van deze zendingszondag van de overdenking vandaag. Omdat zending, mensen, en dat missionair zijn, omdat uitreiken, naast alle plannen die er zijn en visies en actiepunten natuurlijk, allereerst gegrond is in gebed. Net als ons gemeenteleven geldt dat ook voor ons missionair zijn. En hoe krachtig gebed is, mensen, is juist ook in een missionaire setting ontzettend duidelijk. En dat lezen we in het meest zendingsgerichte boek van de Bijbel. Van het Nieuwe Testament, en dat is Handelingen. Hoppa, kijk, jullie komen er wel. En dan gaan we lezen. Handelingen, hoofdstuk 12. En dan lezen we dit. Ik heb het meegenomen, maar pak je Bijbel erbij als je wilt. En dan staat dit. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder, door ook Petrus te grijpen. Het was toen dagen van ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in zijn zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, waar ben ik? Ja, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt en die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen ze één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Yes, dit is nogal een geschiedenis. We komen deze geschiedenis dan binnen bij een toch wel een hele heftige fase van de eerste, van de vroegste kerk. Want net daarvoor had een andere Herodes, Johannes de Doper, gedood. En misschien had deze Herodes, waar het nu over gaat, Jacobus wel op dezelfde manier om het leven gebracht. En dat is een hele ingrijpende, verdrietige, imponerende fase van die vroegste kerk. Moet je nagaan wat er allemaal gebeurde. En ook al eerder, in datzelfde boek Handelingen, kun je lezen dat de Joodse leiders zo ontzettend jaloers waren op die volgelingen, dat ze zoveel gehoor kregen, dat ze de volgelingen van Jezus arresteerden en dat ze ze in de gevangenis sleepten. En dat ging er hard aan toe. En daarom vonden de Joden dat Jacobus omgebracht werd ook prima. En dus besloot deze Herodes nu hetzelfde maar eens te gaan doen met Petrus. Dus die werd in de gevangenis gegooid met 4 wachten, met elk 4 soldaten die daar dus op hem pasten. Hij werd met kettingen vastgemaakt aan 2 van die soldaten en de rest stond bij de deur en bij de uitgang. Moet je voorstellen. Vergeet het maar, zou je denken. Dit is echt het einde als je weet van wat ze net met Jacobus hebben gedaan. Jij wordt daar vastgezet. Ik denk, nou, dat was het. Maar terwijl de soldaten diep in slaap waren, stond daar ineens, dan lees je, een engel van de Heere. En er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. Daar waar Petrus, zo lezen we, eerst nog even dacht dat hij droomde, kan ik me voorstellen dat die soldaten de volgende dag dachten dat ze in een nachtmerrie beland waren. Want wat hebben die een straf gekregen, zo niet de doodstraf. Zo werkten de Romeinen. Wat volgt is dan een hele interessante beschrijving van hoe Petrus daar dan zeg maar naar buiten wandelt, hoe die daar wegkwam en de sloten van de kettingen en van de deuren zomaar open gingen. En misschien zit daar voor ons, voor jou en mij, ook wel een soort van boodschap in vandaag, een bemoediging misschien wel. Namelijk dat God de macht heeft om mensen en ook zijn kinderen te bevrijden. Letterlijk. Daar is de kerkgeschiedenis vol van. En ook onze recente geschiedenis. Ook mensen hier in ons midden kunnen erover meespreken. Maar ook figuurlijk. Hoeveel mensen zijn er niet, hè? Heel ver weg. Thailand, Kameroen. Maar ook heel dicht bij jou. Op je werk, op jouw zaak, op school. Die niet, zeg maar, gevangen zitten. En heel ondiplomatiek en zonder terughoudendheid leert Gods woord dat mensen zonder Jezus gevangen zitten in de zonde. Dat ze vastzitten, zo staat er, in een strik van de duivel. En ik heb er jaren over mee kunnen praten, maar ik wist het niet. Maar dus ook in jouw bedrijf. In jouw klas. Misschien zelfs wel in jouw familie. Dat kan ook. Dus over zendingsveld gesproken, mensen. Hè? En dan kan ik me voorstellen, zo heb ik het ook opgeschreven toen ik aan het typen was, toen ik dit zou zeggen, over zendingsveld gesproken. Ik zat echt achter mijn pc'tje. Dacht, ja, nou gaan ze dan geven en denken, oh ja, tuurlijk, komt hij weer. Hè? Daar gaan we weer. Het is zendingszondag. We gaan een zendingscollecte doen, maar we gaan vast ook weer een appel krijgen om te gaan evangeliseren of zo. Bijbels gezien, mensen, zou dat toch alles behalve vreemd zijn, toch? Maar het is zo'n ding dat je soms, die schuurt. Maar daar ga ik niet op in. Deze keer niet. Weet je, heel eerlijk, het is helemaal niet zo moeilijk om tijdens een preek, als je op het podium staat en misschien zelfs een beetje manipulerend, een emotioneel appel te doen op een gemeente. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar heb je trucjes voor. Maar ik hou er niet zo van. Ik word er zelf altijd een beetje onrustig van als ik het mensen zie doen. Maar ik vraag me eerlijk af of het werkt. Op de lange termijn. Maar goed, dan kun je vervolgens afvragen, zo gaat het dan, hè, in je voorbereiding. Maar wat kun je dan met die tekst en met die zendingszondag? Want denk je nou echt dat er een engel komt om mijn buurvrouw uit haar geestelijke gevangenis te bevrijden of zo? Eerlijk gezegd, er zijn vreemdere en wonderlijke dingen gebeurd, mensen. Steve en Truus, die we straks ook zullen zien, kunnen daarover meepraten in hun leven. Maar is je opgevallen in deze tekst, en ik ben er heel sneaky een beetje snel overheen gelezen, wat er staat? Ja, dat zeg ik. Een engel kwam Petrus uit de gevangenis bevrijden. Een engel, hè? Ik bedoel, inderdaad, een engel zorgde dat Petrus uit de gevangenis kwam. Maar heb je gelezen? Het was het gebed van de gemeente wat ervoor zorgde dat die engel überhaupt naar die gevangenis ging. En dat is hem. Toen Petrus in de gevangenis terechtkwam, werd er door de gemeente voortdurend voor hem tot God gebeden. En daar, zusters en broeders, ligt voor ons de sleutel. Zoals ik zei, gebed is de basis voor zending. Is de basis voor het uitreiken en het bereiken van mensen. Door te bidden, richten we ons met elkaar en persoonlijk tot de Heere God. En in dat gebed vragen we dat mensen die gevangen zitten of die verblind zijn, dat God zich wil ontfermen over hen. Dan komen we tot Hem in ons gebed met hen. Bij Hem die zoveel meer kan doen, je kent de tekst misschien, dan wij bidden of beseffen. En gebed heeft wel aardig wat uitgewerkt, ook in ons midden, ook op het zendingsveld van onze zendelingen. Door te bidden, geven we ons hartsverlangen weer naar de Heere God toe. Naar de mensen, misschien wel in je eigen omgeving, hè, die gevangen zitten. Want Hij kan ze wel bereiken, door zijn geest. Hij kan de deuren van gevangenissen, maar ook de deuren van harten openen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jou en mijn, onze liefde, hè, en onze betrokkenheid, en dat is misschien wel dichterbij voor de mensen die dichterbij staan, maar ook voor die mensen ver weg. Onze liefde en betrokkenheid voor diegenen die vastzitten, die kunnen we niet beter vormgeven dan voor hen te bidden. Je kunt jouw liefde en betrokkenheid voor diegenen die gevangen zitten niet beter vormgeven dan ze bij de Heere God te brengen. En het is dan aan de Heere God of Hij een engel stuurt. Of Hij een zendeling stuurt. Of, hou je vast, dat Hij jou een keer stuurt. Maar het begint bij gebed. En als je God dan oproept, of als Hij je dan, als Hij je dan in een situatie brengt waar je kunt getuigen, of waar je misschien wel letterlijk op een of andere manier bevrijding kunt uitwerken, werk dan ook met hem mee. Want die twee gaan samen, bidden en werken. Ora et labora. En dit vond ik mooi wat ik vond. Maarten Luther zei dit. Bid zo, alsof werkelijk alles van God afhangt. En werk dan vervolgens zo, alsof alles van jou afhangt. Die vond ik mooi. Dus laten we net als die eerste gemeente deed en de kerk der eeuwen bidden voor hen die gevangen zitten. Weet ik veel, op wat voor manier dan ook. En daar waar we kunnen, ook heel concreet vrijheid verkondigen en uitwerken. Want ik ben ervan overtuigd, Regenboog Noord, als dat onze houding is als gemeente, dan gaan er nog hele interessante dingen gebeuren. Bid en werk. Amen. Ik moet het kort houden. Dan doen we dat, hè?
Wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen, te zien wie u bent. Want uw woord maakt uw wegen bekend. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Volk waarachtig wil zijn. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht. Als een lam die nog schijnt in de nacht. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Vol van uw liefde. Genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.
Het kader van de zendingszondag hebben we een paar zendelingen in ons midden. En er zitten er ook nog wat in de zaal. Eigenlijk zijn jullie allemaal een zendeling. Maar hier bij mij heb ik Truus en Steve en Hans Euser en Caroline. En Truus en Steve, jij werkt met Wycliffe en jij doet iets met een agricultureel project, begreep ik. En een agrarisch project. En een trainingscentrum, sorry, dat klopt. En jullie zitten bij Blend in Rotterdam. En nu was mijn eerste vraag. Ja, hoe is het zo gekomen dat jullie de zending in zijn gegaan? En welke rol heeft bidden daarin gehad?
Dat is al heel lang geleden. Ik gaf les op een middelbare school. En na een paar jaar had ik zo iets van, ik denk niet dat ik dit mijn hele leven wil blijven doen. En toen ben ik zoekend, biddend op zoek gegaan van wat dan wel. Ik gaf talen, les in talen, dus ik was graag met talen bezig. En op een gegeven ogenblik werd er iemand van Wycliffe Bijbelvertalers op de school uitgenodigd om over zijn werk te vertellen. En dat raakte mij heel erg. Omdat hij vertelde dat En nog heel veel talen. Op dat moment waren er nog 4000 talen waar mensen geen Bijbel in hun eigen taal hadden. En de Bijbel had best een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld toen ik echt tot geloof kwam. En gecombineerd met talen bezig zijn. Nou, ik ben daar biddend over na gaan denken. En tijdens een informatieweekend van Wycliffe heb ik echt tegen God gezegd van, als u wil dat ik hierin een stap zet, dan ben ik bereid om dat te doen. En dat heeft mijn leven wel ongeveer omgegooid, want ik had eigenlijk nooit heel erg over zending nagedacht en naar het buitenland gaan. Maar dat, ja, dat... Zo is het gekomen.
Wat mooi. Ja, en hoe was dat voor jullie? Want hoe is het voor jullie gekomen dat jullie de zending in zijn gegaan? En welke rol heeft gebed daarin gespeeld?
Jij vertelde iets over de nood, hè, wat je zag. En ik denk dat dat voor ons ook heel belangrijk is geweest. Ik denk de eerste stap was het leren kennen van Jezus, die tegen me zei, of hij zei het niet, maar ik was er zo vol van dat ik er meteen van begon te vertellen. Dus de Bijbels of de agrarische school waar ik zat, was mijn eerste zendingsterrein. Maar heel concreet hier in Veenendaal waren we voorgangers-echtpaar in de regenboog. En zagen we in de stad mensen van allerlei culturen. En we zagen ze niet terug in de kerk. En toen zeiden we, hoe kan dat nou? Er is een geestelijke honger bij mensen. Er is een opwekking gaande onder bijvoorbeeld Iraniërs en Afghanen. Maar we zien ze nauwelijks in onze kerken terug. En het was die nood die ons, denk ik, riep om de ICF te starten. En nu het werk van ICP te doen en in Rotterdam te wonen.
Wat mooi. Hey, en als zendeling schrijf je heel vaak een nieuwsbrief en er staan eigenlijk altijd wel gebedspunten in. En hoe komen jullie tot die gebedspunten?
How do you come to a prayer request?
When needs arise, there is need to call for prayers.
Als er noden zijn, dan is er het belang van het gebed om daarin mee aan het werk te gaan.
Oké.
Ja, ik denk dat de touwtjes zijn die me overeind houden. Het gebed is eigenlijk in alles nodig. Dus als je aan het werk gaat, dan is gebed het eerste wat belangrijk is. En ik, ja, bij deze wil ik ook iedereen bedanken die al zoveel jaren met ons meeleven en bidden. En ik wil je echt zeggen, we moedigen daarin. Dat is echt de bodem van ons werk. En dat kunnen we echt niet zonder. Dus denk nooit van, ja, wat houdt mijn gebed nou in? Wat betekent mijn gebed? En wat draagt dat nou bij? Maar dat is juist echt heel belangrijk.
Ja, en wat betekent de gemeente hier? En hoe merk je het gebed van de gemeente in je werk terug?
So how do you feel that the prayers of the church have a role to play?
From the summary of the message this morning, it tells us all about prayers. The church...
Okay. Als we teruggaan naar... Als we een samenvatting van de preek van vanochtend... als we daaraan denken, dan geeft dat denk ik gelijk aan hoe belangrijk gebed is.
The prayer of the church is the fire that keeps the fire of the missionary in the field burning.
Het gebed van de gemeente houdt het vuur van de zendelingen op het veld gaande.
When the church fire is low, the missionary fire also becomes low.
Dus als het vuur van de gemeente op een laag pitje staat, dan heeft dat ook effect op dat van de zendeling.
So the missionary in the field is surviving from the fire of the church.
Dus wij, laat ik zo maar zeggen, we kunnen doorgaan dankzij het gebed van de gemeente.
Hoe is dat voor jullie?
Eens even denken. Dat is, kijk, wij worden heel erg bemoedigd omdat we vaak terug horen van mensen, wij bidden voor jullie. Dus wij hebben een keer een 24 uur gebedsketting gevormd. En mensen uitgenodigd om met ons mee te doen. Allemaal een uur voor hun rekening te nemen. En het werd 36 uur, omdat er veel animo was. En dat hebben we nog een keer gedaan. We hebben een hele maand van gebed georganiseerd. Elke dag gebedspunten gedeeld. En de reacties die we dan terugkrijgen. En alleen al het simpele feit dat mensen tegen ons zeggen, maar wij bidden voor jullie hoor. Dat bemoedigt ons ook heel erg. Dus soms heb je de indruk dat je er een beetje alleen voor staat. Maar als je dat dan weer teruggooit, denk je, oh nee, dat is niet zo.
Dat is zeker belangrijk, want... Ja, Rotterdam-Zuid is wel echt een plek waar veel duisternis is. En waar ik zeg altijd, je bent in Veenendaal net zo'n lichtje, helder lichtje als ik in Rotterdam. Alleen de duisternis is groter. Dus het is meer zichtbaar. En er komen ook letterlijk meer aanvallen op ons af. Dus ja, dan is gebed wel het beste wapen.
En als je dan kijkt naar gebed, wat zou je de gemeente dan echt willen meegeven? Wat zou voor jullie dan iets zijn van, dat moet de gemeente echt weten over gebed en het zendingswerk?
Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Ik wil eigenlijk voorkomen dat je denkt dat gebed een abstract iets is. Dus dat het, gebed, het hoort er zo bij, hè? Ja, je bidt, Heer, zegen deze spijs, amen. Maar voor mij, als ik terugkijk naar mijn eigen leven, is het in die 24 jaar dat ik Jezus mag kennen, begint het eigenlijk met het punt dat ik Jezus in de ogen mocht kijken. Dat was het moment dat ik tot geloof kwam. Ik zag eigenlijk alleen Jezus' ogen van liefde voor mij. Daar zat niks tussen. En vanaf dat punt ben ik gaan ontdekken, wat is het nou om een relatie te hebben met Jezus? En ik denk dat het belangrijk is dat we, vele van jullie zijn misschien ook in een kerkelijke context opgegroeid, om soms los te kunnen laten van bepaalde grenzen die daarin zijn. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik denk ook, ik was ook niet iemand die dacht van, oh Carolien, jij gaat op een gegeven moment ICP leiden, netwerk van 50 kerken, je gaat ook nog sociaal onderneming starten, bla bla bla. Nee, ik was gewoon een simpele, gewoon een huisvrouw. Ik was gewoon tevreden met mijn leven, met het opvoeden van mijn kinderen. Maar het allerbelangrijkste in mijn leven was wel, hoe kan ik uw stem verstaan? Dat was vanaf het begin dat ik tot geloof kwam, hoe kan ik uw stem verstaan? En dat is echt een zoektocht geweest van in één woord kan ik dat samenvatten met overgave. Overgave aan hem. En als je dat durft, als je volledig laat vallen in zijn armen, die overgave komt, dan ga je misschien ook wat leren hoe het is om met hem te wandelen. Ik visualiseer mij in stille tijd ook vaak. Dan ben ik in een tuin. Ik ben vaak in een tuin met Jezus. En dan zijn we samen aan het wandelen. En soms denk ik ook, ik ben de hele tijd weg geweest, zitten onder de schrammen. Ik heb tussen de doornstruiken gelopen. En dan kijkt Jezus me alleen maar aan. Er is nooit geen veroordeling als ik bij hem terugkom. Maar ik mag er altijd bij hem zijn. En in die intieme relatie, dat ontwikkelen met hem, daar is geen bepaalde route voor. Dat is voor iedereen denk ik persoonlijk anders. Toen wij net verkering kregen, dacht ik echt, oh Gerrit, ik moet echt. Hij was altijd aan het studeren in de Bijbel. En ik studeer in de Bijbel. Ik vond er echt niks aan. Ik vond het zo erg dat ik er niks niet dat ik niks met de Bijbel had, maar zet bij mij opwekking aan en ik ga de Heer prijzen en loven. Alleen in je, ik zie jou in je vrachtwagen bijvoorbeeld, dat doe ik ook. Niet in mijn vrachtwagen, maar in mijn huiskamertje of in mijn slaapkamer. En dan kom ik tot echt die verbinding met Jezus. En ja, nou ja, ik kan er lang over vertellen. Maar jullie ook? Oh.
When I read from the Gospel of Paul to the Thessalonian church.
Als ik de brief van Paulus aan de brief van de Thessalonians lees.
He really emphasized the need of the church to pray for them in the mission field.
Hij legt echt nadruk op het feit dat de kerk moet bidden voor degenen die op het zendingsveld zijn.
In chapter 3, verse 1, he asked the church to pray for them, that God will give them the strength, the power to be able to communicate the gospel to the people they are preaching to.
Ja, in Thessalonians 3, vers 1 vraagt hij echt de kerk om te bidden dat ze de kracht en de wijsheid hebben om het evangelie over te dragen.
In another request, he said, pray for us, so that God will deliver us from wicked people who imagine wicked thing against their work.
En in een ander gedeelte vraagt hij de gemeente om te bidden dat God hen zal bevrijden van mensen die echt kwaad willen tegenover Gods werk.
So while they were there in the mission field, they knew that it is the power of the church that will keep them to overcome all the trials and temptation that they are going through.
Dus op het zendingsveld realiseerde hij zich dat hij de kerk nodig had om hen te helpen te bevrijden van alle dingen die tegen hen zouden kunnen werken.
In our own example, we also are facing challenges that we cannot share some of those things right here, day by day. So All we are asking the church is to really enforce the power of prayers concerning missionaries in the field.
Wij hebben te maken met situaties die we eigenlijk niet kunnen delen hier, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het heel erg belangrijk is dat de gemeente mee bidt.
Ja, jullie zeggen jullie kunnen niet heel veel delen. Zou je, dus misschien dat het niet kan, maar is er een situatie van je denkt, nou, daar heeft gebed echt zoveel impact op gehad?
Kan je een situatie aangeven waarin je echt kan zeggen van daar heeft het gebed invloed op gehad? Zeg het in Engels. Can you think of a situation? Sorry. A situation where you can really say that prayer had an
impact. Some few months ago we faced an incident that was so strong that without prayers, without the prayers of the church, it would have even caused us to say, okay, enough is enough. Let us go out of the mission field.
Ja, een aantal maanden geleden hebben we een situatie meegemaakt waar het, als er geen mensen naast ons hebben gestaan die meegebidden hebben, dan hadden we tot de conclusie kunnen komen van nou, het is genoeg. We stoppen ermee.
But because of the prayers of the church, when the incident happened, immediately it was not up to 15 minutes that the church started praying for us. And when we discovered that even the church here were praying for us, it gave us the strength, it gave us the encouragement to stay put.
Dus een hele korte tijd nadat het gebeurde, hebben we kunnen communiceren met mensen hier, maar ook om ons heen, om te bidden daarvoor. En dat heeft denk ik daartoe bijgedragen dat het allemaal tot een goed einde is gekomen.
Wat mooi om te horen. Hey, en hebben jullie ook situaties waarbij gebed zo direct een impact heeft? Want nou ja, jullie geven aan van dat jullie zelfs daardoor nog actief zijn. Hebben jullie ook gebeurtenissen waarvan je zo actief gebed ziet werken?
Ik denk dat we die wel kunnen noemen. Ja, ik merk op het moment dat je hevige tegenstand krijgt of er gebeurt iets in je leven wat teleurstelling kan veroorzaken. De meesten weten dat Caroline 2 jaar geleden hoorde dat ze MS heeft. We hadden net in Blend de deuren geopend en wilden in de buurt het evangelie delen met mensen. En dan krijg je zo'n boodschap. Op zulke momenten is het heel goed om te weten, we gaan niet alleen naar de troon van God, maar dat doen we met elkaar. En het is ook heel bijzonder om te merken dat de ontwikkeling van de ziekte, nou, ik zal niet zeggen tot stilstand is gekomen, maar het is wel veel gelijkmatiger dan we in eerste instantie verwacht hadden.
Ja, en ja, daar kan ik wel een hele dienst mee vullen, denk ik, maar als je het hebt over een bed. Ik heb in de eerste maanden nadat ik de diagnose kreeg, me zo vastgeklampt aan Jezus. Ik denk wel, als ik hem niet had, ja, ik weet, mijn zus en mijn moeder hebben het, die zitten al helemaal in de rolstoel, dan stort je wereld in, dan verlies je de grond onder je voeten. Maar dat heb ik geen moment gehad. Ik dacht, Heer, als ik u beter kan dienen met een gebroken lichaam, dan is het zo. En zo mag ik er ook echt in staan. En dat is niet dat ik soms heel verdrietig ben en geen raad weet met hoe ik de dag doorkom. Maar het is wel echt de waarheid. En dat kan alleen omdat ik mijn binnenkamer inga met Jezus. En ik vind het ook nog wel grappig van gebed. Mijn hand zegt, ja, je moet zeker mee, want ja, jij bent gebed. Ja, ik praat de hele dag met Jezus. Dus ik wil je echt uitnodigen van, ga die uitdaging aan. Het is zo heerlijk. Het is niet voor niks dat David zegt van, ik wil het liefst mijn hele leven in uw huis verkeren. Het beste is om dicht bij uw troon, aan uw voeten te zijn. Ja, dat is gewoon zo.
Ja. Wat dan als laatste vraag om even af te ronden aan beide van jullie. Wat zijn punten waar wij als gemeente nu concreet voor jullie kunnen bidden?
Veiligheid.
Veiligheid, oké. Okay.
Medewerkers, arbeiders voor de oogst, want die is ontzettend groot.
We gaan straks later in de dienst gaan met elkaar bidden, dus dan neem dit vooral mee. Heel erg bedankt dat jullie hier wouden zijn en even wat hebben toegelicht over hoe gebed bij jullie missie een rol speelt. Dank jullie wel.